Amref Flying Doctors is ten strijde getrokken tegen besnijdenis van meisjes, met name in de Sub-Sahara-gebieden. Gynaecoloog Erika Bakkum speelt erbij een cruciale rol, want zij geeft voorlichting aan stammen ter plaatse. Over het succes van de aanpak praat ik met Erika Bakkum, die al 3 jaar ambassadrice is van Amref Flying Doctors. Welkom in de uitzending, Erika.
Dankjewel.
Zoals ik zei, je bent nu 3 jaar ambassadrice bij Amref Flying Doctors. Hoe kwam je met hen in aanraking?
Ja, dat kwam omdat ik via een contact bij de VVA in aanraking kwam met Amref. En daar dus zeker vanuit mijn expertise in geïnteresseerd was, vanuit mijn gynaecologische expertise. En al heel veel eerder in mijn carrière onder de indruk was van Amref, omdat ze mensen daar lokaal opleiden. Mm. Om daar dus de expertise te krijgen en zaken verder te brengen.
Ja.
Toen de tijd was ik er nog niet klaar voor, zeg maar, gezien persoonlijke omstandigheden. En op dat moment werd het contact hernieuwd en is het balletje gaan rollen.
Ja, toen heb je dus eigenlijk full-fledged ingezet voor de voorlichting over vrouwenbesnijdenis, dus in Afrika. Welke landen specifiek?
Met name Kenia en langzamerhand ook richting Tanzania. En met name de Samburu-stam, waar meisjesbesnijdenis een zeer frequent voorkomend verschijnsel is.
Het is een soort van een hardnekkig iets, hè, dat die besnijdenis.
Absoluut, ja, absoluut. Het zit heel erg diep in de cultuur, in de rituelen van bepaalde bevolkingsgroepen. Met name wat je zei in de Sub-Sahara, maar ook wel in andere landen. En heeft niets met religie te maken, maar meer met een soort gebruik wat al jaren gaande is. En waar eigenlijk steeds meer duidelijk wordt dat de onbekendheid ervan, met name de consequenties en de complicaties, zeg maar, leiden tot steeds meer uitbannen van de rituelen en dat vervangen door andere rituelen.
Ja, want de besnijdenis is onderdeel van een ritueel om de viering van het meisje naar het vrouw zijn te vieren, toch?
Ja, dat klopt, ja.
En klopt. Hoe oud zijn die meisjes dan? Is dat tussen 12 en 15 of nog jonger?
Ja, dat varieert dus heel erg. Toen ik in Kenia zelf was, was de jongste inderdaad 9 jaar. Dus ze zijn soms echt heel jong inderdaad, zelfs nog voor de eerste menstruatie. Maar de gemiddelde leeftijd zit wel zo rond de 12 tot 16 jaar, zeg maar. Dat wisselt, maar in die categorie ongeveer. Dus echt van meisje naar vrouw.
En welke vormen van vrouwbesnijdenis bestaan er?
Ja, dat is een hele goede vraag, want er bestaan heel veel verschillende ideeën over, zeg maar. Er is een WHO, World Health Organization, criterium, waarbij je type 1 tot en met 3 hebt. En type 1 is minimaal, dat is een soort krasje, meestal over de clitoris, wat dus ook natuurlijk niet prettig is en ook schade kan brokken, maar in ieder geval de minst schadelijke vorm is, tot en met echt het afsnijden van de schaamlippen. Tot en met echt het volledig afsnijden van de schaamlippen, de clitoris en dan zelfs ook nagenoeg het dichtnaaien van de vagina, van de schaamlippen, waardoor de vagina niet meer toegankelijk is.
En welke vorm komt het meest voor?
Ja, daar zijn de getallen niet helemaal duidelijk over. Waar natuurlijk de meeste mensen mee komen en de meeste klachten door ontstaan. En ook zelfs dus rondom de geboorte of rondom zwanger zijn echt heel veel problematiek, is natuurlijk die derde vorm, die type 3, waarbij de schede niet meer toegankelijk is.
Jongen. En waarom doet men dat toch? Want ik bedoel, die meisjes die schreeuwen het natuurlijk uit. Ze bloeden enorm. Het is voor hen heel pijnlijk. Waarom houden mensen daar dan toch aan vast?
Ja, het is inderdaad meestal een traumatische ingreep. Het heeft ook heel veel indruk op vrouwen. Ze komen er ook nog jaren later mee pas naar buiten. Ik heb recent een vrouw op de polykliniek hier gehad in het OVG, waarbij ze dus 5 jaar hier omheen heeft gedraaid om uiteindelijk toch een arts te gaan bezoeken. Het geeft natuurlijk heel veel pijnklachten, kan infectie geven, kan koorts geven. En het ritueel is waarschijnlijk ontstaan vanuit een oud nomade bestaan, waarbij de vrouwen achterbleven en werden dichtgenaaid, zodat ze niet konden verkracht worden door andere stammen, zeg maar.
Ongelooflijk.
Van daaruit is het blijven bestaan. En door educatie komen de mensen er zelf ook achter dat het eigenlijk een niet verstandig ritueel is. En komen er ook steeds meer op terug om het uit te voeren.
En hoe gaat het dan in zijn werk als jij dan naar Afrika gaat, naar zo'n stam? Hoe ga je de boodschap overbrengen?
Nou, gelukkig breng ik niet zelf die boodschap over. Het mooie is, dat zei ik al van Amref, dat ze dus van oudsher de lokale bevolking hier echt in meenemen en in opleiden. Het is namelijk al eerder gebeurd in de 70e jaren, maar toen is het gestopt. En dat bleek omdat het gewoon onvoldoende draagvlak in de lokale stammen zelf was. Dat is dus veranderd omdat er ook een besef en een educatie is opgetreden waarbij duidelijk is dat het schade berokkent en eigenlijk dus niet een zinnige interventie is, zeg maar. Mm-hmm. En de opleiding vindt dus plaats door lokale vroedvrouwen, teachers worden die dan genoemd, zeg maar. En ook door de geaccordeerd, dus door de stamoudste.
Ja.
Want die moet uiteindelijk altijd de toestemming geven dat het vrouw, dus het meisje, de passage heeft gemaakt van meisje naar vrouw. Dus die worden erbij betrokken, zeg maar.
Ja.
En dat heeft een enorme kentering teweeg gebracht, waarbij dus ook de mannen een enorme participatie hierin hebben. En ook de goedkeuring van de mannen dus heeft bijgedragen. En de opleiding van de mannen heeft bijgedragen tot het steeds meer uitbannen van deze rituelen.
Ja, dus die voorlichting wordt met name dus aan die stamouds gegeven, maar natuurlijk ook aan de gemeenschap daaromheen, kan ik me zo voorstellen.
Ja precies. Dus een van die mannen die ik daar sprak, die zei, ja, ik ben er gewoon zelf ook achter gekomen dat het eigenlijk helemaal niet prettig is met iemand ook seksueel contact te hebben die zelf besneden is. En dat deed mijn ogen openen. Er was ook een teacher die zelf besneden was toen zij een klein meisje was en die daar zo van geschrokken was dat ze dacht, wat is dit en waarom gebeurt dit?
Ja.
En zelf de opleidingen is gaan zoeken om erachter te komen en gezegd heeft, dit wil ik echt nooit meer laten gebeuren. Niet aan mijn dochters, niet aan mijn vriendinnen, niet aan niemand meer om mij heen.
Mm-hmm.
Ja, dat brengt natuurlijk een motivatie met zich mee waarbij er dus gezocht is om wel de rituelen, want het is natuurlijk een heel mooi ritueel van vrouw naar meisje, daar kunnen wij weer wat van leren.
Ja.
Maar om dat te vieren en om daar wel heel bewust bij stil te staan. Maar dat wordt dus nu dus op een hele andere manier gevierd en beoefend.
En zijn er ook getallen van de daling van de vrouwbesnijdenis? Zijn die er?
Ja, zeker.
Over het succes van jullie campagne?
Ja, zeker. In Kenia is dat dus echt een heel groot succes. Waarbij er dus 90.000 meisjes met uitbreiding nu naar Tanzania, zeg maar, inmiddels door die alternatieve riet, de passage, zo heet het. Dus rituelen rondom die passage naar vrouw zijn.
Mm-hmm.
Waarbij je moet denken aan training, opleiding, gewoon bekend raken met seksualiteit, uitleg over voorboedsmiddelen, maar ook gewoon het feest vieren en ook de hormonen de gang laten gaan met een schoonheidsverkiezing, met jongens die langskomen. Maar 90.000 en dat breidt zich dus uit richting Tanzania.
Ja. Ja, precies. En dan wil ik ook nog even kort hebben over jouw spreekuur dat je net al noemde in het OLVG West. Je hebt een spreekuur gestart, hè, voor specifiek voor besneden vrouwen. Hoe weten die vrouwen jou te vinden? Want ze moeten natuurlijk worden doorverwezen door een huisarts, denk ik dan.
Ja, dat precies. Het is wel verwijzing het liefst van de huisarts, maar niet altijd is het nodig. Het loopt via de GGD.
Ja.
De GGD heeft hier een landelijk netwerk voor, zeg maar, ook in samenwerking met VAROS. En met name de bekendheid in de eigen cultuur. En dan werken we met zogeheten sleutelfiguren. Omdat er zoveel schaamte en onbekendheid om kan bestaan, dat de sleutelfiguren dit ook uitdragen in de eigen cultuur, in de eigen omgeving. Waardoor het steeds meer bekend raakt. En je dus bij de GGD die aanmelding kan doen. Of bij ons natuurlijk op het OVG kan, zowel op locatie Oost als West.
Ja.
En waarbij dus ook mond-op-mond reclame hierin natuurlijk een enorm aandeel heeft en mensen het steeds meer weten te vinden.
Ja, en die sleutelfiguren zijn met name mannen ook?
Nee, dat in principe niet. Het zijn meestal vrouwen, maar het kunnen ook mannen zijn en het worden ook langzamerhand wat meer de mannelijke invloeden daarin. Dus dat is heel goed.
Ja, oké. Okay. Waar kan de luisteraar meer informatie vinden over deze twee onderwerpen?
Ja, dat kan enerzijds bij de GGD, je kan anderzijds natuurlijk ook altijd naar de huisarts stappen. Maar we hebben ook op de website natuurlijk van Amsterdam FM.
Ja, precies.
En van het OVG zelf ook. Dus er is steeds meer wat dat betreft te vinden inderdaad.
Ja.
En via AMREF is dan natuurlijk het programma ook natuurlijk, of het trainingsprogramma, het veranderingsprogramma heel goed te volgen.
Ja, perfect. Nou, ik denk dat we over een paar maanden misschien nog eens een keer een interview moeten houden over hoe het er dan voor staat. Want het is belangrijk om aan te besteden.
Heel graag, want het is heel belangrijk.
Dankjewel Erika voor dit interview en heel veel succes.
Dankjewel, heel graag gedaan.